Ik praat als een danser. Ik ga van links, rechts, langzaam, snel, staccato, melancholisch. Zo dans ik ook. Dus dat om zeg maar in die staat te komen als danser op het podium, dat ik alles vergeet, dat is ook de staat voor mij om te praten straks op het podium. Want ik luister, als ik dans, luister ik niet naar het stemmetje.
Welkom bij de Stempodcast. De podcast over hoe je met je stem meer impact maakt. Je stem is je krachtigste instrument om mensen te raken, ze te laten lachen of te ontroeren, ze te boeien en te verleiden, hun vertrouwen te winnen en ze te overtuigen. Je krachtigste instrument, maar ook een vergeten instrument. Je verborgen goud. In de Stempodcast ontdek je hoe je dit verborgen goud laat schitteren en hoe anderen dat doen. Ga mee met stemcoach en voiceover Barbara de Bruikere op zoek naar de geheimen van meer impact met je stem.
Dag luisteraars, welkom bij de nieuwe aflevering van de Stempodcast. En vandaag heb ik een entertainer puur zang te gast. Hij is danser, zanger, acteur en musicalster. Maar hij doet nog veel, veel meer. Dus dag creatieve duizendpoot, Irvin Monte. Welkom in de Stempodcast.
Hi. Ja. Ik word er een beetje verlegen van als ik het altijd zo terughoor wat ik allemaal heb gedaan.
Ja. Ja, dat begrijp ik. Ik ga je ook er doorheen loodsen, want er is inderdaad een hele hoop te vertellen. Want je doet heel, heel erg veel. Maar wat jij het liefste doet, is dansen. Ja. En wat maakt voor jou dansen zo fijn en zo bijzonder?
Dansen is voor mij, het is een spiritueel iets. Ik ben, als ik dans, dan ben ik in trance. En dan vergeet ik de hele wereld om me heen. En dan ben ik één met de muziek, één met de omgeving, één op het podium. En natuurlijk gewoon, ik probeer te resoneren met de mensen in de zaal. Daarom vind ik theater heel mooi, omdat het live gevoel is. En als dat mij lukt, als ik tot die state of mind of state of being kan komen, dan ben ik het gelukkigst. Dat is bijna helend werkt het voor mij.
Wauw. Ja. Ja, je bent ook echt als danser begonnen. Je had eigenlijk al heel jong je eigen streetdance groep. En je werd later streetdance leraar bij dansscholen. Je ging choreografieën voor andere dansers schrijven. Maar uiteindelijk wilde je eigenlijk je horizon verbreden met je andere passie, namelijk zingen. Nou, vertel nou eens hoe je dat zingen erbij bent gaan doen.
Kijk, ik kom sowieso uit een muzikale familie. Waar iedereen gitaar speelt, drumt, zingt. Noem het maar op. En op een gegeven moment zei een neefje van mij van, zullen wij een R&B groep beginnen? Dat was toen heel erg in, hè? In de midden jaren 90. Boyz II Men, je kent hem misschien vast wel. En ik had ook een andere neef, die woonde in Rotterdam. Die had ook een R&B groepje, die is hier ook mee doorgebracht.
Wil je even vertellen wie dat was, Irvin? Wie die andere neef was?
dat is Milton Wijngaarde. Die zat in de groep Romeo, die was een van de leadzangers. Dus dat was ook een beetje een soort van mijn voorbeeld geweest. En toen zei een ander neefje van, zullen wij dat ook doen? En nog twee vrienden erbij. Nou, oefenen op een zolderkamertje. Ja, en dan hadden we wat lokale optredertjes. Zo ging het eigenlijk. En ik heb nog in de kerk gezongen. En een soort van gospelkoor. Dus zo ben ik eigenlijk een beetje dat zingen erbij gaan doen. Maar ik had vooralsnog niet een idee van, hier ga ik mee doorbreken. Of dit is mijn passie. Of dit gaat het helemaal zijn. Ik was gewoon toen nog steeds dans-minded. Dansen was altijd, zeg maar, dat verloor ik nooit uit het oog. Ik deed andere dingen erbij, weet je wel, zingen of voetballen met vrienden. Maar ik was altijd, dat lijntje met het dansen, dat had ik altijd. Dus zodoende eigenlijk. Zo ben ik eigenlijk begonnen met zingen. Ja.
Wauw. Hey, want vanaf 2004 trad je twee jaar op in de ABBA musical Mamma Mia. Maar hoe kwam je in die musicalwereld terecht? Ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar toch, hoe ging dat?
Ja, lang verhaal, heb je even. eigenlijk door het zingen met mijn neef. En Die zei van, nou, zullen we samen gaan zingen? Ik zei, nou, oké, is goed, nou, samen zingen. En op een gegeven moment in 2003 kwam de musical The Lion King. En The Lion King, hij vroeg aan mij, kom, we gaan auditie doen, En ik had zo gezegd, nee, helemaal niet. Ik ben een hiphop docent en ik ben helemaal in de hiphop scene. Ik was toen ook een beetje aan het toeren door Europa. Hij zegt, kom, we gaan auditie doen voor de Lion King. En ik was helemaal, helemaal niet bewust van musicals eigenlijk. Ik dacht van, ja, het zal wel. En ik, weet je, ik doe het voor jou, ik ga met jou, ga ik mee. Hij wilde heel graag, maar hij was een beetje onzeker, wil ik niet zeggen. Maar voor de dansauditie was hij wel een beetje onzeker. Dus ik zeg van, nou weet je, dan ga ik mee. Een stimulans. En dan bij auditie gedaan. En ja, we waren niet aangenomen voor de Lion King. Maar we waren wel aangenomen voor de kweekvijver van de Lion King. Dus dat betekent dat je dan op een school komt. Dat was volgens mij elke zaterdag was dat volgens mij. Kreeg je van 10 tot 5 kreeg je dansles, zangles en acteerles. En nou, daar zaten wij op. Dus wij gingen elke zaterdag naar die les, naar die kweekvijver voor de Lion King. En
hoe oud was je toen?
Dat was 2003, dus dat was ik 1,22 ongeveer, ja. Ja.
Echt,
ja. Maar ik was toen ook wel bezig met mijn hiphop gigs en optredens en door in het buitenland. En ik weet nog, na een week of 10 of 12, toen was het volgens mij al 2004. Toen kwam de dansleraar van de Lion King, die zei van, hey, we zoeken per direct een danser bij Mamma Mia. Kan jij een dubbele pirouette? En ik zeg, wat? Want ik wist niet wat een pirouette was. Ja, gewoon twee draadjes. Ik denk, ja, weet je, Michael Jackson is mijn held. Hij kan er 10, ik kan er zeker 2, want ik deed hem altijd na. Ja, en hij zegt, kan je ook een splitsprong? Ik zeg, wat? Want ik ben helemaal niet geschoold of zo. Splitsprong, ja, is goed. Ik zeg, doe eens voor. Dus hij springt in de lucht, tikt zijn benen aan. En ik zeg, ja, dat kan ik wel, denk ik. En ik spring in de lucht op de bluff, hè. Tik mijn benen aan. Hij zegt, nou, mooi. Zaterdag, dat was zaterdag. Woensdag is de auditie om 7:00. Ik zeg, oké, is goed. Dus ik naar de auditie toe. En die dag moest ik ook lesgeven, maar uit Horen volgens mij. Dus ik naar die auditie toe, want ik moest heel snel die auditie doen. En dan snel vanaf Utrecht de bus pakken naar Uithoren om op tijd op mijn les hiphoples te zijn. Dus ik naar die auditie, dansauditie. Toen moest ik naar een zangauditie en ik moest bladmuziek meenemen. Maar ik was helemaal, ik weet niet wat dat was. Ik kwam niet uit die wereld. Dus ik had iets van internet. Nou, internet was echt zo traag. Ik had iets van internet afgeplukt. Ik denk, nou, ik ga daar maar heen. En die pianist die zegt van, nou, kom maar binnen, nou, gaan we zingen. Nou, hij kijkt naar de bladmuziek, hij zegt, ik ken het niet. Dus ik denk, oh, kut, wat is dit? En ja. En op,
wat had je uitgedraaid dan?
Ja, dat was een popliedje van ik weet niet meer hoe die heet, maar dat was een liedje van Keep on tracking me, everybody never know, keep oh, nou, dat was toen een hitje of zo. Dat heb ik uitgedraaid naar daarheen. Hij zegt, nou, ik kan het niet spelen. Hij zegt, kan je een hoge C? Pong, kan je dat nou doen? En ik weer op Bonnefoy. Ja, ik had toen al wat gezongen. Maar niet geschoold of zo. Weet je wel, vanuit het hart zing ik. Vanuit passie. Dus ik die, pong. Hij zegt, kan je ook een lager? Pong. Ik zeg, ja, oké, nou, dankjewel. Volgende. Dus ik denk, oh, ik ben echt zo dom. Ik kan dit gewoon niet. Of ik weet niet wat ik allemaal dacht. Ik denk, nou, in ieder geval niet aangenomen. En ik ga het Beatrix Theater uit in Utrecht. En ik pak de bus, mijn bus naar Uithoren. En ik krijg een telefoontje. Ik had net een telefoon, dat was toen net in volgens mij. En die zei, en hij was de dance captain. En die zei van, hey, kan je terugkomen? Ik zeg, nee, sorry, ik moet lesgeven. En de bus, ik zit net in een vertrekkende bus. En hij zegt, nou, oké, morgen op het Museumplein bij Joop van der Ende kantoor. Om 10:00 melden gaan we een contract bespreken. En ik zit daar in de bus, bommetje vol. Het was winter. Het was bloody hot. En ik gil in die bus. Yes! En mensen dachten echt van, wat gebeurt er met deze jongen? Dus ik lesgeven. Ik naar huis. Naar mijn vriendinnetje toen de tijd. Nu mevrouw. Het feest gevierd. En de volgende dag naar het Museumplein. Ik heb daar mijn contract besproken. Ik heb 2 dagen later heb ik de show gekeken. 2 weken later stond ik op het podium in Mamma Mia.
Wacht even. Jij krijgt de show. Jij mag de show gaan doen. Je krijgt 2 weken Hoezo? Wat had je was je een understudy van wie? Welke
ik
rol?
Ik was swing. Nee, ik was swing. En swing houdt in dat je alle mannenplekken in de show moet kennen.
En in twee weken?
Nee. We hebben 2 mannenplekken in 2 weken gestudeerd. En daarna, na die 2 weken, ging ik verder voor die andere plekken om te studeren. Maar dus dat is eigenlijk 6 dagen in de week ben je gewoon aan het repeteren. Maandag vrij, dinsdag tot en met zondag ben je aan het repeteren. En ik was daar echt van 12 uur 's middags, 2 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. Overdag repeteren, 's avonds de show kijken. Overdag repeteren, 's avonds de show kijken.
En dat 2 weken lang en dan na die 2 weken...
Was mijn première.
Mocht je...
En toen, wow. Toen werd ik voor de leeuw gegooid en toen ging ik...
Oh my god.
Ja, ik weet het nog.
Wat een verhaal.
Ja, ik weet het nog als de dag van gisteren. Het was echt heftig, maar ook tegelijk wel... het was niet een droom van mij om in een musical te dansen. Nou, is dat niet helemaal waar. Kom ik zo op terug. Maar ik kon, op dat moment kon ik van mijn passie... Ja, had ik gewoon een maandsalaris. Kon ik leven. Ik kon dingen doen. Ik was A, gelukkig. En B, ik kreeg een maandsalaris. Weet je wel?
Wow.
Terwijl ik daarvoor was ik in een freelance circuit. En ja, moest je maar hopen of er opdrachten waren. Of weet je wel? Dus je bent altijd bezig met hosselen naar een baan. En ineens stond ik op het podium van dinsdag tot en met zondag. En ik had eind van de maand gewoon netjes mijn salaris. Ja, dat was, was te gek.
Wauw, wat cool. En dat is 2 jaar? Oh, ga verder.
Ja, nee, wat ik dus wilde zeggen, dream come true. 4 jaar eerder ging ik naar de musical Chicago in het Beatrix Theater. En iemand had een kaartje over, ik weet niet meer wie, volgens mij een ex-vriendinnetje van mij of zo. En die zei van, ja, mijn tantes zijn zoveel jaar getrouwd, wil jij mee? We hebben een kaartje over. En ik zeg, nou ja, dat is goed. Het is geen probleem. En ik ga erheen en we zitten daar in het theatermusical Chicago met Simone Kleinsma en Stanley Burleson. En ik zit daar en op een gegeven moment kwam het dansensemble op. En toen dacht ik, en dat weet ik nog 100%, ik voel het weer. Dit wil ik ook. 1000% zeker dat ik dat,
echt?
Mijn hele lichaam, die dat stroomde gewoon energie door me heen. Van dit is wat ik wil. Ik wil daar staan. En
oh, cool.
Ja, 4 jaar later sta ik in hetzelfde theater, niet wetende dat ik dat al 4 jaar eerder heb gezegd tegen mezelf van dit wil ik, hier wil ik staan. Dus het was ook wel...
Was je eigenlijk vergeten.
Ja, dat was ik helemaal vergeten. Pas later, toen ik aan het repeteren was voor Mamma Mia, en dat ik dacht van hé, ik ben wel eens eerder in dit theater geweest. Oh, wacht even, met Chicago. Oh, toen zat ik daar en daar, toen kwam alles weer binnen. Ja, toen deed ik nog een extra vreugdedansje om... dat ik in het theater stond.
Wauw, wat cool zeg. Wat een goed verhaal.
Ja.
Echt een goed verhaal.
Ja, dat is gek. super trots ook.
Dat snap ik echt. Het is ook echt knap. Hard werken. Het lijkt me geweldig om op die manier... Hoe ervaar als je 2 jaar lang... 4, 5 avonden per week... He, want dat was eigenlijk... En 6. Je had dus ook verschillende rollen die je steeds moest dansen. Maakt het misschien ook wel heel leuk. Wat vond je het allerleukste aan daar op dat podium staan? Als musical man.
Wauw, wat vond ik het allerleukste? Het allerleukste vond ik dan toch... het zien van de blije gezichten van de mensen in de zaal. Niet alleen de blije gezichten, maar je ziet ook dat ze helemaal in het verhaal zitten. Ik vond alles wel leuk. En dat komt echt, wat ik net zeg maar zei op het begin van het gesprek. Dat komt echt om als ik daar sta op het podium. Ja, dan bestaat de wereld er niet. Dan is alleen dat moment. En dat is best wel een spiritueel moment voor mij altijd geweest. En nog steeds, als ik bezig ben, creatief bezig ben, als ik dans met name, dan kom ik daarin. Dus het leukste wat ik vond van die 2 jaar daar, los van mijn collega's, was toch gewoon dat ik bezig kon zijn met mijn passie. En het leukste was nog eigenlijk, ik kende heel Mamma Mia niet. Ik kende ABBA wel. En ik dacht, ABBA. En je moest natuurlijk ook zingen. En ik was gewend om in een koortje te zingen. Dus ik moest verschillende soorten koortjes meezingen. Ja, daar werd ik ook wel gelukkig van. Want ik had een soort van oefeningsschool om mijn zangskills te upgraden of zo. Op een of andere manier. Dus dat vond ik ook hartstikke leuk. Maar het mooiste was toen de tijd Simone Kleinsma speelde toen de hoofdrol. En ik weet nog dat ik in de coulissen daar stond. En op een gegeven moment keek ik naar haar. En toen dacht ik, wauw, ik kneep nog mezelf. Is dit waar? Sta ik nu naast de grote Simone Kleinsma? Gewoon in de coulissen naar haar te kijken. En zij staat er te acteren. Ik dacht nog, wat is dat? Wat doen zij? Ik wist ook niet wat acteren was. Ik was daar helemaal niet mee bezig. Dus ik ben stap voor stap voor stap ben ik gaan kijken, gaan leren. Ik zat elke dag in de coulissen te kijken wat die mannen en die vrouwen daar aan het doen waren qua spel.
Oh, wat goed. Dus eigenlijk...
Dus dat was mijn leerschool.
Dus eigenlijk heeft jouw musical carrière die andere ambitie bij jou wakker gemaakt, waarvan je eigenlijk helemaal niet wist dat je die had. Acteren!
Nee.
Daarin ga je natuurlijk ook echt als een speer met commercials, onder andere KPN, tv-series, een rol in Goede Tijden. Je speelt daarin Felix Jachtman. Maar je speelt ook in de serie op Videoland die nu te zien is, Meisjes van Plezier. Maar wat vind je nou, en we hebben het over dans, we hebben het over zingen gehad. Wat vind je nou zo leuk aan acteren? Wat is daarvan nou de crux?
Ja, dat is dan toch kruipen in een andere huid. Toch net eventjes... Ja, die Playboy spelen bij Meisjes van Plezier. En bij Goede Tijden speelde ik een homoseksueel persoon, wat ik niet ben. Dus het leuke van acteren is, zeg maar, legaal in een andere huid kruipen. Dat vind ik het leukste, dat vind ik het mooiste om te doen. Ja. En ik heb natuurlijk wel ik heb drie helden. Dus Eddie Murphy, Will Smith en Michael Jackson. Nou, Eddie Murphy en Will Smith zijn best redelijke acteurs. Will Smith met name. Die heb ik ook echt gevolgd. En ja, ik wilde hun zijn. En het leuke van acteren vind ik nog steeds dat je gewoon dingen kan... Ja, momenten kan creëren met een tegenspeelster. En iets kan creëren waardoor het echt lijkt. En mensen kan ontroeren. Eigenlijk dat hele vak, entertainment, dansen, zingen, acteren, is gewoon mensen proberen te ontroeren. Of het nou vrolijk is of een mineur, dat maakt niet zoveel uit voor mij. Maar ja, het is niet dat ik dansen leuker vind dan acteren of zingen. Het echt ontroeren van mensen, de passie, dat vind ik wel het leukste.
Volgens mij is dat, je hebt het eigenlijk steeds wat terugkomt bij jou is heel erg die flow, hè, waar je het over hebt, dat alles klopt. Op het moment dat je dan op het toneel staat of zingt of danst, dat je die flow te pakken krijgt en denkt alles klopt. En dat gevoel is misschien wel hetgene, en daarmee maak je ook andere mensen heel gelukkig, mensen die kijken. Hm. En misschien is dat gevoel ook wel een soort, bijna een universeel gevoel van wauw, ik sta hier precies op het goede moment, op het juiste, op de juiste plek. En dit is waar ik moet zijn. Ja. Dat gevoel, een soort thuisgevoel bijna.
Ja, maar dat is het wel. En het mooiste daarvan is, en dat vind ik mooi van theater, acteren en spelen en dansen en zingen, is dat dat is best zeldzaam, die flow. Die flow is best zeldzaam. Het is niet dat je elke avond de juiste moment, de juiste flow, dat iedereen... Dat hebben we misschien in die 2 jaar tijd misschien 20 keer gehad. Dat iedereen zoiets had van wauw, voelde je dat? Ja. Weet je wel? Dus het is dat. En daar doe je het voor om de juiste flow te hebben. Het is ook best wel een beetje verslavend eigenlijk.
Ja.
Dat je gewoon dat weer opzoeken of zo. Het is nooit hetzelfde. Maar ja, je hebt wel gelijk. Het is wel die flow, de juiste flow vinden. Zoeken met elkaar en ja, die juiste energie vinden.
Ja, wat jij eigenlijk ook heel eens hebt gezegd van het meest essentiële van het leven is het delen van verhalen.
Ja.
Vertel, wat bedoel je daar precies? Heeft dat daar ook mee te maken?
Ja. Ons hele leven natuurlijk, in de maatschappij waarin we zitten, of in de wereld waarin we leven, is gebaseerd op verhalen. Ze zaten vroeger om de kampvuur en ze hadden geen internet, ze hadden geen radio, ze hadden geen televisie of YouTube. Het was gewoon om de kampvuur en verhalen vertellen. En zo zijn we eigenlijk groot geworden, geëvolueerd. En En dat probeer ik ook te doen. Ik probeer met mijn dans probeer ik verhalen te vertellen. Ik probeer met mijn zang verhalen te vertellen. En met acteren probeer ik verhalen te vertellen. En sinds kort wil ik ook gewoon met spreken mijn verhalen vertellen. Dus eigenlijk mijn verhaal wat ik nu aan jou vertel, wil ik delen met mensen. Omdat het hoop, wat ik hoop dat mensen inspireert en motiveert om ja, die state of mind te vinden van creativiteit en je passie en je geluk vinden met doen wat je leuk vindt. En dat is natuurlijk, dat kan natuurlijk niet voor iedereen weggelegd zijn, maar ik hoop het wel, in a way. Weet je wel, het is een hele, nu vooral een hele vreemde tijdperk. Maar ja, ik hoop dat iedereen gelukkig is en beseft en bewust mee omgaat met wat ze aan het doen zijn. En niet dat ze geleefd worden, maar dat ze genieten van het leven. En wat ik op het podium heb als ik dans, dat ze dat ook kunnen ervaren. Zelf.
Je luistert naar de Stempodcast over de geheimen van meer impact met je stem.
Wauw, dat is echt heel mooi, mooi gezegd ook. En ik vraag me ook af, want wat ik ook vaak merk is mensen die graag verhalen vertellen, komen ook vaak uit een gezin waar heel veel verhalen gedeeld werden met elkaar. Kom jij ook uit zo'n gezin waarin er verhalen zijn over familie of over hoe het vroeger was? Is dat bij jou minder?
Mijn moeder die vertelde, ja, eigenlijk wel, de hele Surinaamse gemeenschap vertelt alleen maar verhalen of feestjes. We hebben natuurlijk alleen maar feestjes gehad vroeger toen we klein waren. Het was echt, de gezinnen waren toen ook groter. Mijn moeder komt uit een gezin van 9 en mijn vader 3. Dus je had elke maand was er wel een familiefeest ergens. Of een feest, een verjaardag. Ja, en daar werden verhalen verteld. En ik weet nog wel een keertje dat we op familie op bezoek waren. En de neven en nichtjes waren allemaal boven. En ooms en tantes hadden lang elkaar niet gezien. Hè? Dus die gingen met elkaar kletsen. Nou, laten we zeggen, ze begonnen om 5:00 's middags. En de volgende dag werden wij wakker om 8:00 's ochtends. En ze waren nog steeds aan het kletsen. En aan het lachen en aan het doen. En toen dacht ik, wauw, hoe vet. Weet je, gewoon praten met elkaar en verhalen vertellen. Dat is het mooiste wat er is. Dat is echt, echt het mooiste wat er is.
Oh, dat is echt helemaal waar. Dit is ook een van de redenen dat ik deze stempodcast begonnen ben. Omdat ik het heel belangrijk vind om inderdaad verhalen ook van anderen te delen. Om mensen te inspireren ook vooral. Ja. En ja, de vraag die we in deze podcast eigenlijk iedere keer onderzoeken, heeft daar natuurlijk alles mee te maken. Hoe kun je mensen raken? Ja, en wat je eigenlijk al de hele tijd vertelt, dat is eigenlijk ook in de essentie waar jij heel erg mee bezig bent. Ja. Van, hè, dat je mensen een heel lekker gevoel geeft als ze jou zien. En kan jij ook woorden geven aan hoe jij merkt dat mensen geraakt worden door jou? Hoe reageren ze dan? Wat zie je dan aan ze?
Ik heb één keer meegemaakt met de musical All-Stars. Wij stonden toen in Den Haag. En na afloop kwam er een meisje naar me toe die zei, ik heb al 2 of 3 keer de show gekeken. En dit is de 3e keer dat ik hem zie. En hier een roos. Ik zei, oh, nou, dankjewel. Ze zegt, nee, wat jij daar op het podium staat te doen, dat raakt mij echt. Je moet je echt mee doorgaan. Ze had volgens mij geen idee dat ik al 17 jaar in het vak zat. Maar
doe je dit vaker zo?
Ja. Ik keek haar aan en die blik in haar ogen, dat vergeet ik nooit meer. Ze was gewoon echt geraakt. En ik weet maar god niet wat ik heb gedaan op het podium. Maar ja, blijkbaar heb ik iets gedaan wat haar raakte. En dat vond ik wel heel mooi. En nou, eigenlijk weet ik het wel een beetje. Het is durven je kwetsbaarheid te tonen. In je vak. Durven om naakt op het podium, naakt, niet echt naakt, maar ja, gewoon blanco erin te stappen en gewoon gaan. Zonder dat je gaat nadenken, zonder dat je dat stemmetje in je hoofd hebt, doe ik het goed en wat zal de ander van me vinden en wat vindt het publiek hiervan en sta ik op de juiste sticker, sta mijn microfoon wel aan, zonder dat je daarmee bezig bent, zonder dat je daar over nadenkt. Ja, dat is echt kwetsbaarheid. Je durf kwetsbaar te zijn op het podium. En ik weet dat ik daarmee aan het experimenteren was, die dag. al vaker hoor. Want ja, weet je, soms heb je gewoon stappen met de verkeerde benen uit bed. En dan, ja, dan speel je gewoon niet lekker. Ja, dat kan. En dan ben je toch aan het nadenken van, oké, hoe kan ik het morgen beter doen? Dat vind ik het leuke van theater ook. Je kan het morgen nog een keertje doen. Je hebt een herkansing. Ja. Dus je bent continu, ben je jezelf aan het ja, het is net een ui, weet je wel, dat je gewoon aan het tellen bent van, ja, oké, hoe kom ik tot de kern? Dus dat heb ik in die periode gedaan. En All-Stars was voor mij niet een hele mooie periode, eigenlijk. Ik heb dat was voor mij eerste show na bijna 15 jaar dat ik gewoon niet lekker in mijn vel zat. En die show, die hele tour was voor mij, het ging een beetje, ja, langs mij heen eigenlijk. Ik was alleen maar aan het vechten of ik het wel goed kon doen of niet.
En had dat dan een oorzaak? Of was er echt een aanwijsbare oorzaak? Of kon je daar de vinger niet op krijgen?
Nou, het heeft een hele lange aanloop. Nu achteraf denk ik dat. In 2014 is mijn moeder plotseling overleden. En zij was mijn grootste fan. Weet je, zij heeft me op dansen gezet, op steldansen. En van steldansen naar hiphop. En ik moest mijn school afmaken. En ze zei van, joh, als je maar een goede baan hebt, maar ik steun je in alles. En ineens valt hij gewoon, op een zondagmorgen valt hij gewoon weg. Weet je, krijg je het telefoontje van je broer. En vanaf dat moment is eigenlijk heel veel langs me heen gegaan. Ik heb toen kwam Dreamgirls, de musical. Is ook langs me heen gegaan. Ik heb daar echt fantastisch gespeeld. En ik vond het echt superleuk. Als ik het nog een keer zou doen, zou ik het nog een keer doen. The Bodyguard kwam toen voorbij. Weet je, daar heb ik ook intens van genoten. Maar het werd wel steeds minder. Goede tijden, slechte tijden kwam toen een jaartje voorbij. En ik merkte dat ik, zeg maar, aan het hollen wacht.
Achter jezelf aan.
Ja, steeds meer. En toen kwam dit.
Alsof je in een soort droom zat.
Ja. En volgens mij na Goede Tijden kwam Dance Dance Dance. Dat tv-programma. En toen was ik weer even in het moment. Hè. Ik kon weer dansen. Dus ik had weer even een opleving van een paar maanden. Ja. En meteen erachteraan kwam All Stars. Dus de vermoeidheid van Dance Dance Dance, want dat was wel echt pittig.
Ja.
Dat was echt
fysiek, ja.
Ja, dat is echt. Ik heb veel gedaan, maar dat was echt, echt pittig met Dance Dance Dance. Dus de vermoeidheid van Dance Dance Dance. En dat ik steeds meer in de afgrond ging, in mijn mind eigenlijk, maakte dat ik dat All Stars eigenlijk een beetje mijn dieptepunt was.
En toen kwam dat meisje?
Ja, want ik was continu bezig met van, Urf, je bent jezelf niet, kom op, durf kwetsbaar te zijn. Wat heb je ook weer geleerd van die? Ik was daar continu mee bezig met All Stars. En toen kwam dat meisje met die roos en die vertelde van, hier moet je weer verder gaan. En ik zat die blik in haar ogen, toen dacht ik, wauw. Ja, toen kwam weer dat wat ik begin van zei van, hey, die spiritualiteit, dat ik iemand kan raken. Dat ik het voor iemand anders doe. Dat was wel weer een change moment voor mij. Dat ik denk van, oké, ik moet weer echt de draad oppakken.
Was zij voor jou het moment waarop je jezelf weer bij de lurven kon grijpen eigenlijk?
Niet meteen, maar het was wel een wake-up call voor mij. Het was wel een soort van, ja, Urf, dit is wie je bent. Dit is wat je doet. Ik was gewoon mezelf gewoon heel erg kwijt. Dat was het eigenlijk.
En dat heeft een paar jaar geduurd, denk ik?
Nou ja, vanaf dat moment ben ik eigenlijk met mezelf aan mezelf gaan werken. Om die donkere wolk die je meedraagt, hè, van de rouw en de dingen die niet lukken en jezelf gek maakt, hè, met praten tegen jezelf. Ja, ben ik gewoon gelijk gaan oplossen. Dat heeft al 2 jaar geduurd, dus het is nu 2020. Ja. Dus ja, ik denk dat ik vorig jaar 2019 had ik echt zoiets van.
Ja. En wat heb je concreet voor stappen gedaan om daar om eigenlijk is het een soort rouw die je niet hebt kunnen toelaten en je bent doorgegaan natuurlijk met werken en
sterker nog, mijn moeder was over. Ik heb mijn moeder begraven op 25 januari bijvoorbeeld. 25 januari was het en ik stond in de Dreamgirls auditie op 27 januari. En dat is bizar. Okay. 2 dagen later gewoon in een auditie staan.
Voor zo iemand die zo belangrijk voor je is.
Ja, dus ik heb net mijn moeder begraven en ik ga 2 dagen later doe ik een auditie. Die knop om en gaan. Dat was wel, als ik er zo over nadenk, vind ik het ook best wel eng dat ik die knop heb uitzetten en gaan. Dat is ook wel een beetje het vak, hè. Je gewoon knop om en gaan. Show must go on. En dat was, nu denk ik van ja, misschien had ik... Ja, als ik dat niet had gedaan, had ik al die leuke dingen die erachteraan kwamen misschien niet kunnen doen. Maar ja, was wel erg. Dus, maar wat ik eraan heb gedaan om het op te lossen, ja, ik ben ook wel een eigenwijs persoon. Op mijn eigen wijze doe ik dingen. Dus ik ben eigenlijk heel snel boeken gaan lezen. Zelfboeken. YouTube filmpjes. Van oké, wat gebeurt er, weet je wel, in mij.
Mm.
Maar ook ben ik het gaan accepteren eigenlijk. Ik heb het niet geaccepteerd heel lang. Mijn moeder is er niet meer. Ik ga maar gewoon door met mijn leven. En eigenlijk na All Stars, na dat moment met die roos, ben ik gaan accepteren van hey, ze is er niet meer. En dat is eigenlijk wel de grootste les die ik heb geleerd. Leren accepteren.
Dat je eigenlijk wegvluchtte tot het moment, hè, zeg maar tot het meisje daar stond. Dat je al die tijd heel hard aan het rennen was om maar niet dat verdriet en dat enorme, ja, die enorme pijn waarschijnlijk. Ja. Die enorme pijn van dat gemis gewoon niet aan kunnen eigenlijk.
En ja, je speelt verstoppertje. Ja, dat is wat je doet. Je vlucht. Alcohol heb ik ook nog een fase gehad. Weet je wel, dat ik gewoon tijdens de overnachtingen... was natuurlijk gezellig met je collega's in de kantine, in de lobby van het hotel. Ja, mooie momenten om lekker te gaan drinken, weet je wel. Nou, daar ben ik helemaal vanaf. Dus ik heb mezelf eigenlijk helemaal weer geholpen. En toevallig van de week zei ik nog tegen mijn vrouw van... Ik heb zo'n zin in volgend jaar. Ik ben zo klaar. Ik heb zoveel energy en zoveel dingen die ik wil gaan doen. En ja, ook met het spreken voor in het openbaar. En misschien ook wel gaan coachen. Artiesten gaan coachen. Omdat ik nu wel heb gevoeld en gemerkt hoe het de positieve kant is en hoe de negatieve kant is. En ongeacht het onderwerp, hè, dus bij mij was mijn moeder, bij iemand anders is iets anders, maar die donkere wolk, dat is voor iedereen, dat is universeel.
Absoluut, Irvin, daar heb je echt helemaal gelijk in. Je zegt het al een paar keer over spreken. Wat zijn daar je plannen in? Heb je plannen om public speaking te gaan doen of inspreken? Hoe moet ik dat zien?
Nou, kijk, inspreken, dat doe ik al een tijdje niet gedaan. Maar dat heb ik al heel lang gedaan. En tekenfilms en dat soort dingen heb ik gedaan. Maar ik wil graag mensen motiveren door mijn verhaal. Dus het is meer public speaking. Ik heb nog geen idee hoe ik het ga doen. Ik heb ook geen idee hoe je daartussen komt. Het is echt voor mij een hele nieuwe skill aanleren. Hè? Dus, en daar heb ik ook heel veel zin in.
Ben je ook heel goed in trouwens? Nieuwe skills aanleren? Jouw cv scannende?
Ja, ik vind altijd dat je gewoon moet blijven leren. En als je iets leuk vindt, dan moet je daar gewoon in verdiepen en dingen gaan leren. Dus dansen, zingen, acteren vind ik leuk. Heel lang heb ik gedj'd ook nog en gitaar gespeeld. En ik, misschien niet als professional, maar dat spreken, dat spreekt me wel aan in het openbaar. En mensen motiveren. Dus maar ik heb daar helemaal, dat is iets van de laatste paar weken waar ik over na heb gedacht. Of het public speaking moet zijn, of het iets anders moet zijn. Ik moet ook een beetje gaan oriënteren op het internet van oké, bij wie ken ik in mijn netwerk die mij daarmee verder kan helpen. Dus ik heb daar nog helemaal geen concreet plan voor. Maar ik merk wel steeds vaker, eigenlijk sinds 2019, dat toen ik dacht van hey, ik ben een beetje klaar met die donkere wolk boven mijn hoofd. Tot nu, hè, twee jaar verder. Dat wel steeds blijft spoken van oké, ik wil die mensen die het even niet meer ziet zitten. Wil ik raken, wil ik motiveren, wil ik helpen, wil ik inspireren.
Ja, en ik denk ook...
Met mijn verhaal, met verhalen delen. Omdat dat weer er dan terugkomt met dat... Ja, zo zijn we groot geworden met z'n allen. Door verhalen.
Prachtig. Ja, wat ik hoor... ik vind het heel... Wat ik hoor in jouw stem is dat... Wat jij zegt is in sync met hoe je voelt. Dus er zit weinig... Er zitten weinig maskers tussen jouw geluid en wie je bent. En wat jij zegt van dat het mooie is dat Ik heb dat vaker gehoord. Als iemand zegt, als ik een plaat ga opnemen of ik ga een cd maken, dan sta ik gewoon naakt, hè, in de studio, helemaal kaal, alleen ik. En daar zit niks tussen. En om dat te kunnen bereiken, moet je in staat zijn om heel erg in het nu te durven zijn. Te durven zijn, niet meteen weten wat je straks gaat zeggen, maar wel in het moment kan zijn. En dat kan jij.
Ja, jij zegt het nu. dat blijft altijd wel een soort van onzekerheidsdingetje. Als je in de studio staat en je gaat een plaat opnemen, heb ik ook vaak gedaan. Ben je toch altijd, kom toch even die meneer, hoe heet die, meneer onzekerheid, kom even aankloppen, weet je wel. Ja, en die dan zegt van, hey, kan je dit wel heel goed? Ja. Zingen in een microfoon en een album opnemen. Ja. En je niet toegeven aan die stem, dat is wel, ja, ik weet nu hoe ik moet loslaten, om niet te luisteren naar die stem die je onzeker maakt. Maar jij zegt het.
Nou, het is, jij zegt dat wel heel makkelijk. Ja, ik weet nu hoe ik dat moet doen om dat los te laten, die stem. Maar ik denk, nou, ik weet het ook vanuit het stemcoachen. Maar hier kom je wel op een punt wat zeer cruciaal is voor mensen. Want het is namelijk zo dat als je iets moet zeggen op een podium, in een webinar, in een podcast, en je bent niet in staat om in het nu te zijn, maar je bent dus aan het luisteren naar dat stemmetje die zegt, wie denk jij wel niet dat je bent dat je hier staat? Of je bent bezig met van, als ik dat zeg, weet ik niet of dat wel goed aankomt bij die luisteraar. En zodra je dus daarin zit, in het verleden of in de toekomst, hoor je dat terug in de stem. En bij jou hoor ik dus dat je in het nu zit, omdat jouw geluid, iemand die in de toekomst zit, die praat meer op deze manier. En die is eigenlijk aan het aftasten van, oké, wat ga ik zeggen, hoe gaat het aankomen? En iemand die in het verleden praat vaak heel snel, om er snel vanaf te zijn. Dus die zegt eigenlijk, oké, ik sta hier wel eigenlijk, maar ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed wat ik zeg. En ik weet eigenlijk niet of ik wel degene ben die hier moet staan. Want dat stemmetje zit maar te duwen van, dacht je dat je het wist? Nou, laat maar eens horen dan, hè. Die zit je in die wedstrijd met die persoon in je hoofd. Dus je hoort altijd, tenminste, ik hoor altijd of iemand in het moment zit of niet. Of dat iemand angstig is of in de podcast toch probeert om niet te veel van zichzelf te laten zien. En ik hoor ook aan jouw stem, je bent een man, maar voor een man praat je heel erg melodieus. De meeste mannen praten behoorlijk laag, monotoon en staccato steeds op één toon. Omdat ze heel professioneel over willen komen. Zo praten heel veel mannen. Niks mis mee overigens, maar dat is zo. En ik hoor bij jou ook de zanger in jou. Jij bent gewend om in een range te kunnen denken. Hè? Je kan ook af en toe neem je even een hogere noot en dan ga je weer even naar beneden. En je, in jouw melodie.
Doe ik niet bewust.
Nee. Maar dat is dus jouw. Ja, maar jij hebt een getrainde stem. Jij hebt een getrainde stem. Jij doet dus in jouw hoofd. Je hebt zeg maar je zangdeel en je spreekdeel. En bij jou zit daar geen onderscheid in. Eigenlijk zing jij als je spreekt. En dat is de kunst.
Ja, en weet je wat zo stom is? Ik probeer juist wat jij net zegt. Die mannen die zo. Zo stevig praten en dat probeer ik op te zoeken, omdat ik denk dat dat hoort. Maar nu verras je mij dat ik gewoon, eigenlijk wel gewoon lekker kan kletsen.
Ja, want weet je, je moet je namelijk bedenken dat iedereen heeft een voorkeur voor een bepaald geluid, maar ook een afkeer. En als jij, ik heb bijvoorbeeld een enorme afkeer tegen, dat klinkt heel, heel zwaar, maar ik kan niet zo heel erg goed tegen mensen die heel erg zo nasaal, monotoon praten, dan maakt het niet uit wat ze zeggen, ik haak af.
Ja.
Maar je hebt dus allerlei variaties in je toonhoogte, maar je kan ook in tempo, af en toe even pauzeren, ietsje versneller. Nou, je kan allerlei varianten aannemen. En als je leert, en daar ben jij al heel ver in, als je leert die hele range van je stem te benutten, dus je doet af en toe wel even wat meer zo praten, maar ook vaak wat zachter, Je doet af en toe een hoge of een lagere noot. En je gaat niet altijd aan het eind van de zin naar beneden. Waardoor alles hetzelfde klinkt. En je altijd denkt, waar heb je het over? Als je leert om daarin allerlei varianten toe te passen. Ga je ook meer mensen aanspreken met je stem. Zo werkt het. En dus raak je meer mensen dan als je altijd maar hetzelfde trucje toepast. Als je bijvoorbeeld heel erg plat Amsterdams praat, zijn de mensen uit Rotterdam zijn niet je grootste fan. Weet je. Snap je? Zo werkt het dus met de stem. De stem doet eigenlijk een beroep op de emotie van de toehoorder. En als jij dus heel erg kan variëren in geluid, in tempo, nou, je hebt er allerlei varianten in. Als jij dat kan, dan raak je sowieso mensen. Dan je woorden zijn belangrijk, maar je geluid en je toon zijn nog veel belangrijker. Daar haken mensen op aan. Mensen haken niet aan op de juiste woorden. Het gaat om de toon. Het is c'est la ton qui fait la musique, zeggen ze in het Frans. En dat is niet voor niks. Hè?
Oui, ja.
En in jou hoor ik, ik snap heel goed dat jij met spreken, dat je voelt dat je met spreken iets wil. Want je hebt ook goede verhalen. Je hebt gewoon een prachtige man, die cv van jou. Ik denk van, my god, weet je, dit is echt beyond. Ze heeft zoveel meegemaakt. En ik weet zo zeker ook gewoon, je komt ook gewoon heel fijn binnen. Ook in je met je stem, maar hoe je eruit ziet. En ik weet zeker dat je heel veel jonge gasten die nou nog op de dansacademie of de musicalacademie zitten, die denken echt van, wow, yes, we hebben vandaag weer les van Irvin. Yeah, masterclass, weet je wel. Dat is echt helemaal jouw ding. Dat is zo cool. Dus het klopt ook. Het is in die zin ook weer in sync dat je bent natuurlijk ook niet meer heel jong, dus je hebt ook gewoon heel veel meegemaakt. Je hebt heel veel ervaring. Je hebt ook verhalen te vertellen aan jonge mensen. Hoe leuk is dat?
Ja, superleuk. Superleuk om dat stokje door te geven aan de volgende generatie. Dat is volgens mij het mooiste wat er is. Het mooiste, de dankbaarste wat je kan doen. Want op een gegeven moment ga je je kist in. En dan?
Je wilt toch, dat is een beetje, maar ik weet nog, mijn geschiedenisleraar, die vertelde verhalen, joh.
Ja.
Die man wil je zijn, weet je
nog? Ja.
Die wiskundeleraar die zulke goede verhalen kon vertellen over, nou, en dan gaat het misschien niet eens over wiskunde, maar wat onthoud je als jij gaat studeren? Onthoud je niet, oh, les choreografie, partituurles, weet ik veel. Nee, je onthoudt die leraar die zo ongelooflijk goede grappen kon maken. Of die zo snel was in zijn reacties.
Ja.
Die onthoud je. Dus dat is het bewijs hoe belangrijk het is wat je vertelt. De verhalen die je vertelt.
Ja. Nou goed, maar er komt wel heel veel onzekerheid bij hoor, nu op dit moment. Omdat het is een nieuwe skill voor mij. B, ik heb heel lang niet van mijn eigen stemgeluid gehouden. C, ja. Klink ik wel fijn? Kan ik het wel? Weet je wel? Dus er is wel een soort van onzekerheid, hoor. Dus, maar ik vind het wel fijn om te horen dat ik, ja. Ja, ik word er een beetje verlegen van. Je hebt zoveel, mag ik dat zeggen, veren in mijn reet gestoken. Maar ik word er wel een beetje verlegen van. Maar ja, wel fijn om van een stemcoach te horen dat ik,
Je bent echt op de goede weg. En er zijn al een hele hoop skills. En ik denk dat het vooral is dat je heel dichtbij moet gaan zoeken. En dat je niet zo ver hoeft te zoeken.
Nee, daarom zei ik ook van, ik weet nu hoe je dat niet naar het stemmetje hoeft te luisteren. En terwijl jij dit allemaal vertelt, dan blijkt dan dat ik nog steeds als een danser denk. Maak ik meteen de vertaalslag als, oké, maar zij heeft over praten. Ik praat snel, laag, hoog, links, rechts. Dan dacht ik, oh, wacht even. Ik praat als een danser. Ik ga van links, rechts, langzaam, snel, staccato, melancholisch. Zo dans ik ook. Dus dat om zeg maar in die staat te komen als danser op het podium, dat ik alles vergeet, dat is ook de staat voor mij om te praten straks op het podium. Want als ik dans, luister ik niet naar het stemmetje.
Oh, dat is een slimme.
Snap je?
Ik snap
het. Dus als ik straks ga praten, hoef ik ook niet naar het stemmetje te luisteren, want ik weet hoe het voelt als danser om vrij te zijn. We leven allemaal in een mentale gevangenis. En met hier wat tips en tricks, dan kan ik mensen uit hun mentale gevangenis halen. Hoop ik. In de toekomst.
Zo. Nou, Irvin, we moeten afsluiten, maar ik geloof dat dit wel een hele mooie afsluiting. Ja, het is ik hou 3 kwartier aan, want we kunnen natuurlijk later nog een keer terug. En hoe is het nu met, weet je wel, over een jaar? Ja. Staat hij op het podium of niet? Wat is er met hem gebeurd?
Ja, we gaan het zien. Ik wil in ieder geval wel meer gaan doen. Ik wil echt mensen gaan helpen. Die in de knoop zit met zichzelf. En dat hoeft niet alleen maar artiesten te zijn, want iedereen, dat heb ik geleerd in de afgelopen 7 jaar, dat ik met die donkere wolk boven mijn hoofd zat en me meedroeg. Iedereen heeft het wel eens in zijn leven. De ene soms langer dan de andere, of misschien voor een paar dagen, maar je moet het niet meer met je meedragen. Alles wat je mee hebt gekregen in het verleden, waar je het net over had, over het in het nu zijn of in de toekomst, hoe mensen praten, langzaam, snel. Genieten. We moeten genieten in het nu.
Wauw.
En het maakt niet uit wat je doet. Of je nou een bankier bent, een danser of een engineer ergens. We moeten nu leven met z'n allen.
Ja, Irvin. Ik heb hier helemaal niets aan toe te voegen. Ik wil je enorm bedanken voor dit fantastisch inspirerende gesprek. We gaan gewoon over een jaar nog een keer met elkaar praten hoe het nu met je is. Dank je wel.
Zeker, hou ik je aan. Ik ben benieuwd. Jij ook bedankt voor het uitnodigen. En we hopen elkaar snel te zien.
Zeker.
Of te spreken.
Dank je.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Stempodcast. Gehost door Barbara de Bruikeren. Sprak deze podcast je aan? Laat een review achter op Apple Podcasts en deel hem. Wil je meer weten over hoe je mensen met je stem kunt raken? Ga dan naar Barbara's website www.barbaradebruikeren.nl, de Bruikeren met UYCK, en meld je aan voor haar gratis videotraining Het geheim van meer impact met je stem. Tot de volgende aflevering.